goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Zwuster en het is donderdag 16 maart. Vanmiddag horen we of de ECB de rente nog durft te verhogen, nu er grote zorgen zijn over de banken.
Financiële stabiliteit, het systeem moet goed functioneren. Dat is ook een taak van de ECB. En als dat niet het geval is, dan houdt alles op.
Aandeelhouders willen meer invloed kunnen uitoefenen op het beloningsbeleid van bedrijven.
Philips was als het ware die druppel die de emmer deed overlopen.
En je hoort de eerste analyse van de verkiezingsuitslag. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij de Europese Centrale Bank die vandaag komt met een rentebesluit. Gaan ze de rente verder verhogen om de inflatie te beteugelen? Of is hun vrees voor het raken van de financiële sector te groot nu de banken het zwaar hebben? En dan vooral ook het Zwitserse Credit Suisse. Beursredacteur Marcel de Boer vertelt wat voor dag die bank had.
Tamelijk dramatisch. De groot aandeelhouder, de Saoedische Nationale Bank, de baas daarvan, had gezegd dat hij er niet over nadacht om een groter belang te nemen in de bank. Of beter gezegd een kapitaalinjectie te doen. Ja, versmolt het vertrouwen in Credit Suisse volledig weg en zakte het aandeel uiteindelijk tot 30% in de min.
Ja, en het vertrouwen was al niet zo hoog in Credit Suisse.
Nee, het is een bank met veel problemen. Witwas, schandaal, slechte beleggingen. Onlangs moesten ze de publicatie van het jaarverslag uitstellen. Omdat de Amerikaanse toezichthouder allerlei onregelmatigheden had gevonden. Het belangrijkste misschien wel is dat ontzettend veel mensen die geld stallen bij de bank. Ja, en die halen het weg. Ja. Dat is ook al maanden gaande, maar dat gisteren bleek dat eigenlijk tot op de dag van vandaag zo is.
Nou had ik het gisteren met onze collega Marijn Jongsma over de Amerikaanse Silicon Valley Bank, waar ook enorm veel geld uit werd getrokken. Die is natuurlijk omgevallen. Daar is ook de vrees dat het hele Amerikaanse systeem kan raken. Hoe groot is die vrees dan hier bij Credit Suisse dat al onze banken kan gaan raken?
Nou ja, dat is de grote onzekerheid. En dat zorgde er gisteren ook voor dat die markten echt forse verliezen leden. Bankaandelen, maar ook de AIX ging bijna 3% omlaag. Staatsleningen waren juist in trek. Iedereen zocht die veilige haven op. Goud werd duurder, de dollar werd duurder. En allemaal ja, vanwege de angst dat de problemen bij Credit Suisse zich niet beperken tot Credit Suisse.
Ja.
Het is alleen de vraag van ja, hoe worden banken dan wel geraakt?
Ja.
En de ECB die schijnt de banken gevraagd te hebben naar hun blootstelling aan die Zwitserse bank. Wil dat niet bevestigen, maar ongetwijfeld zullen ze daar bovenop zitten.
Ja, dus er zijn nu allemaal bankbestuurders aan het kijken van hebben wij ergens iets op de balans staan wat we straks misschien veel minder waard is?
Ja, nou, van analisten begreep ik dat ze best wel veel derivaten hebben uitstaan. Als je die plotseling moet gaan verkopen, dan kun je flinke verliezen leiden.
Je noemde al even de ECB. Vanmiddag komt de ECB ook met een rentebesluit. Wat voor invloed heeft dat daarop? Want er was een soort gevoel van oké, het gaat 50 basispunten, het gaat nog een stuk omhoog. Volgende keer gaat het nog een stuk omhoog. Durven ze dat nu nog aan?
Nou, dat is de vraag. Op de geldmarkt zie je dat de verwachtingen fors zijn bijgesteld. Was vorige week nog bijna 100% zeker dat ze dat zouden gaan doen, 50 basispunten. Gisteren was die kans teruggeschroefd tot 20%. En dat kun je dan aflezen aan rentetermijncontracten.
Ja, de financiële markten denken dat het niet gaat gebeuren.
Nou, die hebben
zo zijn hun twijfels.
Hun twijfels, ja.
Wat is precies de angst van markten of experts dat er gebeurt als de ECB wel doorgaat met die renteverhogingen?
Als ze te veel en te hard verhogen, ja, is een recessie mogelijk. En dat raakt natuurlijk de bank ook.
Ja.
En dan heb je ook nogal allerlei problemen misschien in het bankaire systeem. Alleen weten we dat helemaal niet. Ja. We weten niet wat er allemaal in zit.
En die problemen zou je dan mogelijk kunnen vergroten als de rente omhoog gaat?
Ja, nou ja, de omvallen van Silicon Valley Bank in Amerika was een voorbeeld ervan. Niemand had het eigenlijk zien aankomen. Ja, als je had opgelet, dan had je het gezien, denk ik. Maar
blijkbaar had niemand opgelet.
Nee, maar ja, je moet wel weten waar je moet zoeken. Dus die onzekerheid zit er ook wel in de markt.
Dat lijkt me wel lastig voor de ECB, want uiteindelijk, ja, die inflatie is ook nog steeds hoog. Dus ze moeten misschien ook nog wel die rente verhogen om dat te beteugelen.
Ja, ja, dat is lastig. Maar goed, financiële stabiliteit, het systeem moet goed functioneren. Dat is ook een taak van de ECB. En als dat niet het geval is, dan houdt alles op. Dus dan, ze zorgen er altijd voor dat goed is.
Ja.
En ik moet wel erbij zeggen, van de onrust zorgt er ook voor dat de ECB eigenlijk een beetje geholpen wordt. Ze spreken altijd over de financiële condities. Hè, die verkrappen hierdoor, door die onrust. En dat wil dus zeggen dat bedrijven en huishoudens duurder geld moeten lenen.
Ja, eigenlijk wat je met de renteverhoging ook zou doen.
Precies.
Dat was Marcel de Boer. Gisteravond kwamen de Zwitserse toezichthouder en de centrale bank nog met een statement over Credit Suisse, waarin ze benadrukten dat de bank voldoet aan alle eisen, maar dat als het nodig blijkt te zijn, de centrale bank in zal grijpen en kan zorgen voor extra liquiditeit. En dan gaan we naar de aandeelhouders. Die willen meer invloed op het beloningsbeleid van bedrijven. De druppel, dat was de aandeelhoudersvergadering van Philips, mei vorig jaar. Je hoort onze boardroomfluisteraar Pieter Kouwberg.
De Philips top kreeg een bonus, terwijl het aandeel Philips 60% gedaald was vanwege die slaapapneu-affaire. Aandeelhouders boos, heel boos. Ongekend was dat bijna Noord-Koreaanse uitslag tegen, meer dan 80%. Dat gebeurde eigenlijk zelden of nooit. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Wat was het eindresultaat? Philips slikte het, maar er veranderde niets.
En het was ook de reden voor de institutionele beleggers om te kijken van hoeveel invloed hebben wij nou als aandeelhouder?
Zeker. Philips was als het ware die druppel die de emmer deed overlopen. Eumedion, de belangenvereniging van die grote institutionele beleggers, heeft een onderzoeksbureau in de arm genomen. En met de simpele vraag, hoe zit dat nou in het buitenland? Zijn wij nou het suffertje in Europa? Of hebben ze in het buitenland meer te zeggen? En werkt dat dan ook? En wat zouden wij ervan kunnen leren? Nou, ze hebben een tour d'horizon gemaakt. En dan zie je dat er landen zijn, zoals Frankrijk en Zwitserland, waar gewoon de aandeelhouders instemmingsrecht hebben. Dus de aandeelhouder moet goedkeuren wat jij hebt bedacht als commissarissen om als beleid te hanteren en als bonus. Dan heb je Engeland en Australië. In Australië, dat is het beste voorbeeld eigenlijk. In Australië is het zo, als je twee keer de wens van die aandeelhouders naast je neerleggen, dan moet het bedrijf een vergadering uitschrijven waarin de positie van de commissarissen ter discussie staat. Nou, jij kunt wel raden wat er dan gebeurt.
Ja.
Als je twee keer niet zegt tegen je aandeelhouders over de beloning.
Zeggen zij niet tegen jou.
Dan zeggen ze net tegen jou. Dus ze hebben naar al die systemen gekeken en hebben vervolgens een advies uitgebracht aan Eumedion.
Ja.
En nu zeg jij natuurlijk, oh,
meer regels.
Meer regels, meer sancties, meer machtsmiddelen. Maar nee, het advies is eigenlijk meer polderen. Een betere dialoog. Dus aan de ene kant moeten de aandeelhouders zich echt verdiepen in de beloningssystematiek. Omgekeerd moet het bedrijf betere transparantie geven, dus helderder uitleggen hoe die criteria nou in elkaar zitten en hoe ze dan komen. En dan komen ze gezamenlijk tot een betere oplossing. Nou, dat is een beetje wat nu het advies is. Ik ben benieuwd wat de leden van Eumedion ervan gaan vinden.
Jij kent de boardroom goed. Denk je dat het inderdaad zinnig advies is, dat dit werkt?
Nou, ik denk een paar dingen. Eén, misschien helpt het als ze structureel met elkaar praten. Want commissarissen en aandeelhouders praten eigenlijk weinig tot niets met elkaar. Dus daar zie ik het pluspunt wel. Maar uiteindelijk denk ik, ja, je kunt praten als Sint-Jutemus, maar uiteindelijk is het meest effectieve dat die commissarissen weten, als je niet echt luistert naar je aandeelhouders, op een gegeven moment ben jij aan de beurt. Dus ik zie een systeem zoals in Australië wel zitten, waarin je zegt van, als je nou 2 keer mij gewoon negeert, nou, dan gaan we het volgend jaar over jou hebben. Ik denk dat dat het meest effectief is.
En dan de Boer-Burgerbeweging. Worden zij de grootste in de Eerste Kamer? Zo lijkt het nu. Binnen...
Je hoort de reactie van de Boer-Burgerbeweging op de exitpoll van de Eerste Kamer. Zij lijken de grote winnaar te zijn van de verkiezingen. Ik sprak gisteravond, toen die eerste exitpolls binnen waren, met onze parlementair verslaggever Cor de Hoorde.
Ik ging er eigenlijk al een beetje vanuit dat ze de grootste zouden worden. En natuurlijk heeft deze eerste exitpolls, die hebben nog heel wat onzekerheidsmarges, maar die zijn niet zo groot dat dat niet meer mogelijk is. Ze kunnen nu niet meer worden ingehaald door een ander. Ja, en ze staan op bijna 20%, 19%. Nou, dan ben je vandaag de dag echt een gigantische partij.
Als we kijken naar de coalitie en nou ja, waar ze een meerderheid kunnen vinden, dan wordt dat, nou ja, krap aan, misschien kan het net.
Het kabinet zou kunnen denken, het gaat eigenlijk goed, want we hadden toch al geen meerderheid in de Eerste Kamer. En dat lijkt nu net aan te gaan lukken, maar dan moet ik wel een slagje om de arm houden, want de definitieve uitslag is er gewoon nog niet. Op dit moment hebben ze net, zitten ze op 39 zetels. Daar bedoel ik mee de 4 coalitiepartijen plus PvdA en GroenLinks. Waarom doe ik dat? Omdat dat precies de combinatie is die de afgelopen 2 jaren ook al telkens voor een meerderheid zorgde. En je zou dus kunnen zeggen, nou, niks aan het handje, want ze hebben nog steeds die meerderheid. Tegelijkertijd, ik zei al, er zijn onzekerheden. Van 39 kan het zomaar 37 worden. Ten tweede, de PvdA en GroenLinks beschouwen zichzelf als één partij. En dan zijn zij binnen dat clubje de grootste. Dan zullen ze nog meer eisen gaan stellen. En dat zijn precies de eisen die over het algemeen niet goed vallen bij VVD en CDA. En met name CDA heeft natuurlijk al gigantisch moeten inleven. Nou, dan heb je punt 3. Je kunt natuurlijk mathematisch nog wel de meerderheid hebben. Maar gevoelsmatig wordt het natuurlijk heel lastig om op gevoelige dossiers, en met name het stikstofdossier, om daar ongewijzigd de plannen uit het coalitieakkoord voor te zetten, als de partij die bij uitstek daar tegen de hoop loopt, zo een enorme score heeft gehaald. Dus dat zal een stevig robbertje vechten worden binnen het kabinet. Want ja, voor D66 is dit ongeveer het belangrijkste punt.
Denk je dat dit iets gaat zeggen of implicaties heeft voor de houdbaarheid van het kabinet?
Het heeft zeker consequenties voor de stabiliteit van het kabinet. Of dat ook betekent dat ze de eindstrijd niet halen, dat kan ik niet voorspellen. Maar in ieder geval de kansen dat het niet gebeurt zijn aanzienlijk gegroeid na woensdag 15 maart. En dat komt dus zodat ze zo'n afzwaai hebben gegeven. En juist op het punt, op het stikstofpunt, waar binnen de coalitie bij een deel daarvan, namelijk VVD en CDA, toch al weinig enthousiasme was. Dat was onderdeel van het regeerakkoord en dat werd dat braaf uitgevoerd. Want ja, zo zijn ze opgevoed. Maar met zoveel tegenstand van de BBB gaat het gewoon heel moeilijk worden. En gaan waarschijnlijk vooral CDA zeggen, maar ook de VVD. Dit willen we niet ongewijzigd verder zetten. We moeten dat gaan versoepelen. En D66 zal dat niet willen. Dus dat zal betekenen dat ze allebei, dat het echt een robbertje vechten wordt. Op zeer korte termijn verwacht ik niet dat daar een kabinetscrisis is. Want ja, als je nu nieuwe verkiezingen uitschrijft, weet je de uitslag al. Die hebben we namelijk gehoord. Dus de meeste mensen hebben gewoon landelijk gestemd. Dan ga je als CDA jezelf halveren. Dan ga je als de VVD jezelf een stuk kleiner maken. Als ik even snel uitreken, dan zouden zij komen op een zetel of 19 of 20 met deze score. Nu hebben ze de 31 in de Tweede Kamer. Kortom, voor VVD, nog voor het CDA, maar eigenlijk en zeker ook niet voor D66 is het aantrekkelijk om nu te vragen om nieuwe Kamerverkiezingen. Dus vermoedelijk zullen ze deze mankepoten allemaal nog eventjes door willen strompelen.
D66 Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer. Abonneer je ook even op deze feed om automatisch die nieuwste aflevering binnen te krijgen. En volg fd.nl voor het laatste financieel-economisch nieuws en ook het rentebesluit van de ECB vanmiddag. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.